BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, na Kevin McCarthy, willen MAGA-republikeinen nu ook af van Mike Johnson als speaker van het Huis van Afgevaardigden. Daarover praat ik met Amerikanist Koen Petersen. Maar nu eerst, Israël wil nog steeds Rafah aanvallen, maar zo ongeveer de hele wereld is daartegen, de Amerikanen voorop, met als belangrijkste argument dat alweer duizenden burgers om het leven kunnen komen, en dan valt altijd meteen het woord genocide.
So if you want to do it as an application of law, I believe they will find that it is genocide, and they have ample evidence to do so.
Dat was oud-presidentskandidaat Elizabeth Warren van de Democraten. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en hoogleraar politiek van het Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. En bovendien luitenant-kolonel en operationeel reservist bij het Korps Mariniers. Welkom, fijn dat u er bent.
Goedemiddag.
Ja, we gaan proberen om een beetje orde te scheppen in al die begrippen die ons om de oren vliegen. De juridische chaos vinden wij het vaak een beetje. Het gaat allemaal over de handelingen die Israël uitvoert, verricht. Wat maakt volgens u het etiket bijvoorbeeld van genocide nou, hoe kijkt u daarnaar als je dat hoort over Israël? Ja.
Eigenlijk kun je dat samenvatten met één begrip, namelijk is er een plan, is er een policy om een volk, een bevolkingsgroep uit te roeien vanwege afkomst, religie, etniciteit. Het kernbegrip is plan of policy. We hebben in de Balkanoorlog gezien dat Bosnië-Herzegovina is naar het internationaal gerechtshof gestapt in de nadagen van de Balkanoorlog tegen Servië. En daar is ook die beschuldiging geuit dat Servië genocide had gepleegd. En daar heeft het internationaal gerechtshof in een uitspraak in februari 2007 gezegd nee. De staat Servië is niet aansprakelijk voor genocide. Er is wel een genocidaal gebeuren aan de hand geweest. En dat was Srebrenica. Ja. Maar daar, als je die uitspraak leest, dan zie je dus dat de rechters van het internationaal gerechtshof die standaard voor genocide heel hoog hebben gelegd. En eigenlijk de kern daarvan hebben gecentreerd rond de vraag: heeft een land een plan ontwikkeld om in een ander land een bevolking uit te roeien? En dat is de kernvraag.
Ja. En dan kom je meteen op ingewikkeld terrein. Wil zeggen, de Rwanda is duidelijk. Hè? Dat is een voorbeeld waarvan ik kan zeggen, ja, de Houthis en de Tutsis en de Hutus, dat waren uitduidelijk, die wilden elkaar eigenlijk. Maar bijvoorbeeld Cambodja, daar heeft de ene helft van het volk de andere helft van het volk uitgemoord. Was dus geen genocide volgens deze definitie, want het waren hun eigen mensen.
Dan nog kan het genocide zijn.
Wel.
Binnen een land. Het Cambodja-tribunaal heeft dus inderdaad ook uitgemaakt bij de twee voormalig hoogste leiders dat het genocide was. Maar met die twee voorbeelden heb je meteen het verschil met het huidige Gaza-conflict. In die twee andere voorbeelden, Rwanda, Cambodja, was een heel duidelijk overheidsplan, een beleid dat moest worden uitgevoerd door soldaten om een bevolkingsgroep in het land zelf of daarbuiten uit te roeien.
Ja, er zijn een paar dingen waar je onmiddellijk aan denkt. En de eerste is, ik zal maar zeggen, een soort geconditioneerde reflex. Als je hoort dat er duizenden en duizenden doden vallen, dan komt dat begrip vanzelf op de tong van heel veel mensen. Hebt u daar begrip voor dat ze dan denken, nou, dit is zo buiten alle proporties, dit is genocidaal?
Ja, dat heb ik zeker begrip voor. Want dat is inderdaad ook die eerste emotie als je die duizelingwekkende getallen hoort. Die overigens helaas in veel meer oorlogen zijn te zien waar het gaat om, namelijk oorlogvoering in stedelijke gebieden. Maar toch gaat het oorlogsrecht niet uit van een getalsmatige benadering. Het oorlogsrecht kijkt per militaire operatie naar de vraag, weegt het militaire voordeel op tegen de mogelijke schade aan burgers, aan burgerobjecten. En die afweging laat het oorlogsrecht in eerste instantie over aan de militair commandanten die de militaire operatie moeten uitvoeren.
Even voor mijn fantasie. Zo'n commandant die maakt een plan, dat moet voor elke aanval. En daar schrijft hij, dat is mijn doel, dat wil ik raken. Want daar zitten daar staan wapens of daar zitten verdachten, ga het maar door. En ik bedenk, als ik dat plan maak, ja, er wonen ook mensen omheen, dus er kunnen ook burgerslachtoffers vallen. En ik denk dat dat er 300 worden. Werkt het ongeveer zo? En als dan achteraf blijkt dat het 3000 zijn, is het dan genocide?
Nee, dan is het geen genocide. Dan kan het een oorlogsmisdrijf zijn als bewust die afweging verkeerd gemaakt is. Maar als het gewoon een menselijke fout is. En we hebben dat natuurlijk ook gezien met de Nederlandse F-16
in Syrië.
Ja. Dat men zich kan vergissen. Het ging daar om de plaats van een munitiefabriek, al dan niet dicht bij een bevolkt gebied. Het gaat erom, als dat militair doel inderdaad zo belangrijk is dat dat een mogelijke schade aan burgers of burgerobjecten kan rechtvaardigen, dan kan die militair die afweging maken. Maar dan zegt het oorlogsrecht, als je dan tot het oordeel komt, dat is je militair doel, er kan zogenaamde nevenschade ontstaan, dan moet je er alles aan doen om die nevenschade te beperken. Dat betekent dat je dus voorzorgsmaatregelen moet treffen, waarschuwen van de bevolking. Je moet zorgen dat ook je methode van oorlogvoering daarop is afgestemd, dus de soort munitie. Je moet alles in het werk stellen en redelijkheid doen om die schade te beperken.
Ja, er zat een ander voorbeeld dat heel veel is gebruikt, is de aanval op dat Al-Shifa ziekenhuis. Waarvan denk ik wel is aangetoond dat daar inderdaad wapens of misschien Hamas-strijders zaten. Maar ja, een ziekenhuis platgooien, dat is wel heel barbaars. Dus hoe moet je dat? Ja. Je hebt een menselijke kant, die hebt u net zo goed als ik en iedere luisteraar. Maar hoe is dat juridisch? Hoe kijkt u daar juridisch tegenaan?
Ja, afgezien van de morele kant, dat zegt u terecht, die zit natuurlijk aan vast. Puur juridisch, en dat is helaas hoe het oorlogsrecht in elkaar zit. Ook hier geldt, het is geen mathematische benadering, het is een benadering van de afweging van belang. Een ziekenhuis is in beginsel een object dat ten alle tijde beschermd moet worden in het oorlogsrecht. Er is een uitzondering in het oorlogsrecht als het ziekenhuis misbruikt wordt voor militaire doeleinden. Dan moet je wel bewijs voor hebben. Dat moet wel overtuigend genoeg zijn. Dan moet het dus niet gaan om, er zitten daar 2 of 3 vijandelijke strijders, maar dan moet het dus echt gaan om een heel belangrijk militair object dat in dat ziekenhuis zit, dat de aanval op dat ziekenhuis kan rechtvaardigen. Omdat je weet als militair commandant, als ik een ziekenhuis aanval, dan is de kans zeer groot dat daar natuurlijk ook burgers om het leven komen, geraakt kunnen worden, burgerobjecten geraakt kunnen worden. Maar die afweging is dus een afweging vooraf. En achteraf kan die afweging verkeerd zijn uitgevallen. Dan kan het oorlogsrecht nog steeds zeggen, dan ben je fout geweest. Maar dan hoeft het nog niet verwijtbaar te zijn.
Dus we hebben ook niet met voorbedachte raden zo.
Nee, we hebben in Afghanistan hebben de Amerikanen ook met drones burgerdoelen geraakt, terwijl ze zeiden, het was een militair object. Ja. Er zijn families om het leven gekomen. Er zijn hulpverleners om het leven gekomen. Dat zagen we ook met de Britten. Hè. Cameron, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, was zelf verantwoordelijk voor een aantal aanvallen op burgerdoelen in Irak, waarbij er dus ten onrechte ook burgers om het leven zijn gekomen. Die zijn steeds afgedaan als menselijke fouten. Het spijt ons. Ja. Maar dat maakt nog niet dat je bij een aanval op een ziekenhuis zoals het Shifa ziekenhuis kunt zeggen, het is een oorlogsmisdaad per se om een ziekenhuis aan te vallen. Want daarvoor heb je echt de feitelijke informatie nodig. Waarom is die militaire operatie zo uitgevoerd?
Ja, ik ga eventjes een vraag stellen van een simpele student. Wat is genocide? Wat is een misdaad tegen de menselijkheid? Wat is massamoord? Wat is een schending van het oorlogsrecht?
Nou, voor die laatste drie, dus misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, heb je geen specifieke opzet nodig. Je kunt dus, doordat je foutief handelt, kun je dus een oorlogsmisdrijf begaan. Bij misdrijf tegen de menselijkheid moet je echt de bedoeling hebben om op een systematische wijze een aanval uit te voeren met het doel of het na te liggen doel dat burgers kunnen worden uitgezet. Bij genocide gaat het echt om een specifieke intentie, een opzet om een bevolkingsgroep vanwege aard of afkomst uit te schakelen, te doden, uit te roeien, als om dat woord maar te gebruiken. En voor dat laatste, genocide, is er dus ook een hele hoge standaard aan bewijs noodzakelijk. Ja. Zoals dat door het internationaal gerechtshof van 2007 is al bepaald.
Ja, even één ding. Daar hebben u en ik vorige week al even contact over gehad. Die berichten dat Israël vooral in het begin van de oorlog iets heeft gebruikt, dat een programma heeft toegepast dat heette Lavender. Lavendel. En het kwam erop neer dat ze met AI doelen hadden uitgezocht die ze wilden gaan raken in die oorlog. Maar dat ze daar hele grote, zogenaamde domme bommen voor hebben ingezet. Ja. Dus die doelen waren waarschijnlijk correct, maar er zijn enorm veel gebouwen geraakt, heel veel mensen omgekomen. Is dat nu, als dat zo is, hè, zeg ik even voorzichtig, is dat nu een misdrijf?
Nee, niet per se. Op de eerste plaats, artificial intelligence is een techniek, een fenomeen die door veel westerse legers al is gebruikt, wordt gebruikt, is geïntegreerd in ook wat wij dan noemen targeting. Dus het vaststellen van militaire doelen, dat is een bepaalde procedure. Ik ben zelf bij het Corps Mariniers ook als officier betrokken geweest bij het inzetten van artillerie, mortieraanvallen. Hoe doe je dat? Dat was natuurlijk in mijn tijd nog zonder artificial intelligence, maar daar heb je altijd hulp bij nodig. Artificial intelligence is niet ongeoorloofd als het een hulpmiddel is om een bepaald doel vast te stellen. Maar dan heb je de menselijke hand nodig, het menselijk brein nodig, om uiteindelijk de moreel, ethische en juridische afweging te maken. Dat kan een machine niet doen.
Nee, het is maar dan kom je meteen op de vraag van, je hebt twee soorten bommen. Smart bombs, die kunnen heel precies een doel raken. En dumb bombs, domme bommen. Ja. En klaarblijkelijk zijn hier domme bommen gebruikt.
Als dat het geval is, dan is dat op zich nog niet ongeoorloofd. Want de Amerikanen hebben bijvoorbeeld Irak en Afghanistan ook dit soort munitie gebruikt, de geallieerden. Daar zijn nooit vervolgingen geweest wegens vermeende oorlogsmisdrijven. Het gaat erom, als je om een bepaalde militaire operationele reden zegt, je kan hier geen smartbom gebruiken, maar een dumbbom, dan moet wel de afweging natuurlijk nog zorgvuldiger, want je weet met dit soort munitie dat je dus de kans groter maakt dat je burgers of collateral damage creëert. Maar het is op zich, het inzetten van zo'n soort munitie alleen, is nog geen schending van het oorlogsrecht.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hoogleraar politiek internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. En ook reserve, luitenant-generaal bent u. Ik kom er direct nog wel even over te spreken. Laten we het even omdraaien. We hoorden ik even een stukje
Hell came to visit us. Yeah. What is going on? Where's the army? Where's the country? Where's we felt like we were abandoned.
Ja, dat was dus een iemand aan de Israëlische kant. En dat brengt ons tot de vraag wat daar is gebeurd op 7 oktober. Was die moordpartij van Hamas genocidaal? Of zegt u ook daar, dat moet eerst bewezen worden?
Dat laatste zeker. Als jurist moet je daar altijd heel voorzichtig mee zijn. Het is wel zo dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, het tribunaal waar ik dan als advocaat werk, Karim Khan, wel heeft gezegd in december in Egypte dat hij de aanval op 7 oktober wel kwalificeert als een oorlogsmisdrijf. Want daar liggen de feiten natuurlijk betrekkelijk duidelijk. Maar ook hier geldt, raakt het de term genocide? Dat is natuurlijk aan een rechtbank om te bepalen. Het is overigens ook zo dat de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft gezegd, ik wil dat ook niet nu in de mond nemen. Ik beschouw het wel als een oorlogsmisdrijf, maar of die aanval 7 oktober nog genocide was, daar ga ik nu niet op in.
En omgekeerd. Hè?
En omgekeerd.
Dat zei hij ook. Ja. Ik weet ook niet of Israël genocide pleegt.
Hij heeft letterlijk gezegd, de Amerikaanse overheid heeft geen bewijs in handen dat Israël genocide pleegt op dit moment in Gaza. Je zou de aanval van 7 oktober van Hamas wel kunnen kwalificeren, heel voorzichtig, als een poging tot genocide, omdat het doel duidelijk was om op willekeurige wijze een bevolkingsgroep naar het hiernamaals te helpen, om het zo te zeggen. Maar ook hier moeten we voorzichtig zijn om kwalificaties nu in de mond te nemen. Dat geldt voor beide kanten.
Ja. Er is geen overeenstemming, consensus tussen de juristen. Waar wijt u dat aan? Want er zijn heel veel collega's van u die zeggen, het is anders. Het is toch wel genocidaal.
Een heel mooi voorbeeld vind ik, of mooi, eigenlijk een heel triest voorbeeld, is nu de kwalificatie of de hongersnood in Gaza een oorlogsmethode is geweest van Israël, ja of nee. Heel veel juristen zeggen ja en baseren zich gewoon puur op de cijfers. Maar kijk je naar de cijfers van de andere kant, die dagelijks worden gepubliceerd van de humanitaire organisatie van de staat Israël, dan zie je dat daar per dag een x-aantal hulpgoederen naar binnen komen.
Ja.
Het laatste getal was geloof ik 456 vrachtwagens per dag. Maar ook hier gaat het dus om een interpretatie van feiten. En er zijn juristen die die feiten dusdanig interpreteren naar de kwalificatie genocide toe. Terwijl als je dat...
Er zijn ook presidenten die vinden dat het niet klopt. Want Biden zegt, dat is mooi, die 300 of 400 vrachtauto's. Ja. Maar nog lang niet genoeg en ook niet wat we hebben afgesproken.
Maar dat is een heel andere discussie. Kijk, als je, daar kun je van zeggen, nou, is het te weinig. Maar dat betekent niet dat je als land hongersnood als oorlogsmethode invoert, bewust om daarmee een bevolkingsgroep uit te roeien. En dat is het hele punt, dat de feiten worden in heel veel gevallen politiek geïnterpreteerd naar een bepaald doel toe. En je moet in zo'n gevoelig conflict, en dat zeggen ook veel Amerikaanse experts op het gebied van urban warfare, je moet de feiten eerst vaststellen voordat je kunt zeggen, dit is al dan niet een schending van het oorlogsrecht.
Ja, dus ook als deze vreselijke zaken achter de rug is, nog jaren werk om dat helemaal uit te pluizen, neem ik aan.
Als dit een strafrechtelijk vervolging zou worden bij het internationaal strafhof, het onderzoek loopt daar overigens al enige tijd, dan kan dit nog jaren duren voordat het internationaal strafhof, als die al überhaupt aan de orde komen in deze zaken, een oordeel geeft.
Ja, ik wil nog even een sprongetje maken in de 2,5 minuten die we nog hebben naar Oekraïne, want ook dat is natuurlijk iets. In die zaak weigerde het internationale gerechtshof om een oordeel te vellen over Rusland in de acties van Rusland in Oekraïne, omdat het zich niet bevoegd acht. Hoe rijmt u dat met de zaak tegen Israël, waar Zuid-Afrika en Nicaragua een dergelijke zaak ook zijn begonnen?
Ja, nou, het grote verschil is met de Gaza-conflict bij de Oekraïne-Rusland-zaak. Heeft het internationale gerechtshof overigens in 2022 in maart wel bepaald dat de militaire operaties van Rusland moesten gestaakt worden. Ja. Dat heeft het internationaal gerechtshof in de zaak Zuid-Afrika-Israël nog niet bepaald, na 3 maal daartoe te zijn verzocht door Zuid-Afrika. De militaire operaties van Rusland richting Oekraïne zijn natuurlijk veel duidelijker dan wat er nu gebeurt in Gaza.
Ja, ja, bovendien, dat is een land tegen een land.
Ja.
Dus dat kun je strategisch, maar ook juridisch net even gemakkelijker volgen dan een land tegen een guerrilla-organisatie.
Nou ja, op dit moment vallen dus de handelingen van Hamas helemaal buiten de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof. En dus een van de rechters bij het internationaal gerechtshof heeft ook gezegd, ja, kijk, er worden allerlei maatregelen aan Israël opgelegd, maar niet om Hamas, want die vallen buiten de boot. Die worden dus niet in die procedure betrokken. En als het gaat om bijvoorbeeld om hulpverlening, is de vraag waarom levert Hamas geen hulp aan haar eigen bevolking? En er worden dus iedere keer verwijten gedaan aan de IDF. En als je dus kijkt naar de cijfers wat er nu binnenkomt, dat zijn allemaal hulpgoederen van de kant van de VN of van de staat Israël. En een van die rechters van het internationaal gerechtshof zegt ook, ja, maar Bij Hamas is er dus helemaal geen sprake van een actieve handeling naar de bevolking toe. En wat gebeurt daarmee? En dat blijft dus een juridisch vacuüm, wat de rol van Hamas eigenlijk hier is.
Ja.
Het is overigens wel zo dat bij het internationaal strafhof de rol van Hamas wel degelijk wordt onderzocht, naast natuurlijk de rol van de IDF.
Oké, de laatste vraag is ik denk dat ik u zou moeten aanspreken met kolonel in militaire zin. Luitenant-kolonel bij de Korps Mariniers. Even heel kort. Hoe kijkt u, wat zegt u?
De reservist.
Ja. Hoe kijkt u als militair naar het conflict?
Het is het meest unieke conflict in urban warfare wat we tot dusver hebben gehad. Als je kijkt naar de Amerikaanse experts. Omdat als je zou zeggen, kijk, Israël mag geen militaire operaties uitvoeren in dit geval, dan zou je de situatie krijgen dat je een terroristische organisatie een aanval laat plegen op een ander land, daar een poging doet om de bevolking uit te roeien. Die partij trekt zich terug in stedelijk gebied, graaft zich in onder de bevolking, onder ziekenhuizen en wat niets meer zei. En je zou niets mogen doen, omdat je anders die bevolking raakt. En dan zou je dus een soort immuniteit indirect creëren. En dat is het grote dilemma. Als je dit accepteert, als je dus oplegt dat Israël niet mag optreden, dan creëer je dus de situatie dat een partij volledig immuun blijft voor dit soort gevechtshandelingen. En dat is uiteindelijk de grote vraag of we daar ons voldoende van bewust zijn.
Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en bovendien luitenant, kolonel en operationeel reservist bij het Korps Mariniers.
Blik op Europa.
Al bijna 800 dagen ligt Oekraïne zwaar onder vuur en deze week is dat niet anders. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is hier. Geert-Jan, vannacht was het weer raak. Het stroomnet van Oekraïne krijgt het zwaar te verduren. Wat is er aan de hand?
Ja, het laatste nieuws is dat het stroomnet van Oekraïne op dit moment vrij goed functioneert op een aantal delen van de grote stad Kharkiv. Die ligt vrij dicht bij Rusland, is de ene grootste stad van Oekraïne. Daar zijn delen van de stad nog zonder stroom. Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je dus weer ziet dat er drones, raketten en ook zweefbommen op Oekraïne worden afgevuurd door Rusland. Er komt ook een deel door die luchtafweer heen, is een bekend verhaal. Oekraïne heeft een tekort aan luchtverdediging. Dat werkt ook niet zozeer bij die zweefbommen. En ook bij Kiev, de best beveiligde plek van Oekraïne, daar is een warmtecentrale vannacht aangevallen en vernietigd. En gisteren sprak ik nog met onze nieuwe correspondent in Kiev, Chris Colijn. Die zei gisteravond tegen mij, ja, de stad voelt als een oase. Het is bijna gek, we zitten hier op terrasjes en er zijn 3 miljoen mensen. En we hebben het idee dat we hier relatief veilig zijn. Toen ik hem vlak voor de uitzending net even belde, zei hij van ja, dat oase-idee is wel weer een klein beetje weggegaan. Nu die centrale is vernietigd. En ja, die overigens, Bernard, dus niet van hele grote invloed is op het stroomnet van Oekraïne. Het werkt dus als volgt. Je hebt allerlei elektriciteitscentrales die zijn nodig voor de vraag en aanbod. Oekraïne krijgt momenteel zware aanvallen te verduren op de niet-kerncentrales. En dat betekent dat de kerncentrales momenteel, die functioneren grotendeels. Ja. En die zijn ook eigenlijk het belangrijkste voor de stroomvoorziening van Oekraïne.
Wat dat betreft lijkt een beetje op Frankrijk. Hè? Ze zijn voor 70-72% afhankelijk van kernenergie.
Ja, alleen het is dus niet zo flexibel, zo leggen de experts mij uit. Dus het is nu 25 graden in Oekraïne, dus het is nu iets minder relevant dan als het najaar intreedt. Maar dat is wel wat ik nu hoor. Er wordt nu zoveel schade aangericht dat het niet zo makkelijk repareren is als de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Dus ze maken zich nu al grote zorgen voor komend najaar en komende winter. En ze zeggen, ja, de Russen hebben het misschien wel slim gedaan. Want wij hebben niet zoveel luchtverdediging in Oekraïne. En die hebben we dus ook niet bij de elektriciteitscentrale staan. Want we dachten dat ze nu niet die plekken zouden aanvallen. Nou ja, ja. Dat is dus niet helemaal waar.
Nee, vorige week weer gebleken. Zelensky blijft oproepen tot meer luchtafweer. Is die voorhanden?
Moeilijk te zeggen. Wij hadden het vanochtend in onze gezamenlijke update in de ochtendspits ook al over dat Mark Rutte en Frederiksen en Fiala van Nederland, Denemarken en Tsjechië hebben gebeld met elkaar. Wat kunnen we betekenen? Maar we krijgen toch uit elk land te horen dat de Patriots en andere luchtafweer toch ook echt nodig is voor het eigen land. Dus moeilijk om meer naar Oekraïne te sturen. Ja, als ik dan nu weer de geluiden uit Oekraïne hoor, denk ik dat we nooit kunnen voldoen aan de vraag. Ik hoor wel dat er bij sommige bedrijven, ik geloof Raytheon, dat die Amerikaans bedrijf is dat druk bezig is met het produceren van Patriots. Zegt dat er misschien
Raytheon is dat.
Raytheon, dat er misschien 1 per maand kan worden geproduceerd.
Ja.
Maar dan krijg ik dus nu ook weer het volgende uit Oekraïne te horen, Bernard, want dit moet ik niet vergeten. In het westen van Oekraïne wordt gasopslag ook aangevallen. En ik heb ook net een bericht doorgestuurd gekregen van via een dochteronderneming van Naftogaz, die dat ook bevestigt. En een gashandelaar die je kent, die vertelde mij, ja, wij zitten de hele dag aan de lijn met allemaal mensen. Want die gasopslag in West-Oekraïne, waar verder niks is behalve een compressor, en die wordt dus geraakt. Ja, die gasopslag, die wordt momenteel door westerse landen gebruikt. Wij hebben zoveel ingekocht de afgelopen tijd dat onze gas nu in Oekraïne ligt. Dat wordt nu aangevallen, ligt 2 kilometer onder de grond, vernietig je niet zomaar. Maar de compressors worden wel aangevallen. Dat kan wel hersteld worden. Maar ook daarvan zeggen ze, ja, eigenlijk hebben wij het liefst 2 Patriots. We hebben maar 2 Patriots nodig. Dan is jullie westerse gas veilig.
Ja, ja.
Maar ja,
dat is een mooi frame.
Je hebt inmiddels 5 miljoen steden die je wil verdedigen. Je hebt de haven van Odessa. Je hebt dus een gasopslag. Ja, je blijft bezig.
Ja, en elke raket uit zo'n Patriot kost $4 miljoen.
Maar momenteel draait het dus. En dat is toch ja, voor ons niet-kenners toch onvoorstelbaar.
Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Het lot van Mike Johnson, de speaker van het Huis van Afgevaardigden, hangt aan een zijden draadje. Hij moet iets met de hulp aan Oekraïne, maar de hardliners binnen zijn eigen partij dreigen hem te laten vallen. Ik praat er dadelijk over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst is hier Amerika-correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan, het bezoek van David Cameron aan de Verenigde Staten deze week laat zien hoe lastig het is om Amerikaanse steun te vinden voor Oekraïne. Voordat hij bij zijn collega Blinken langs ging, ging hij eerst naar Mar-a-Lago, naar Trump.
Ja, Trump is natuurlijk de man die dwars ligt en de man die aan de touwtjes trekt. Hoewel hij op dit moment alleen presidentskandidaat is, hij heeft officieel natuurlijk helemaal geen functie, is hij toch degene om mee te spreken als je iets van die MAGA-vleugel wil. En het is best een aparte situatie natuurlijk om als minister eerst naar Mar-a-Lago te gaan. Maar Cameron zegt, mijn voorgangers die spraken ook met Obama toen hij nog niet president was, met Romney, dus dit gebeurt vaker. En zijn belangrijkste argument tegenover dealmaker Trump was, dat Amerika nu alleen maar materiaal levert, dat is eigenlijk een uitstekende deal.
I argue that it is extremely good value for money for the United States and for others. Perhaps for about 5 or 10% of your defense budget, almost half of Russia's pre-war military equipment has been destroyed without the loss of a single American life. This is an investment in United States security.
Ja, great value for money. Dat is een taal die Trump snapt natuurlijk. Net als dat we ook weten dat hij gevoelig kan zijn voor aandacht. Graag belangrijk is natuurlijk. Dus dan helpt zo'n bezoekje van een minister ook. En ja, de Trump-campagne die stuurde ook meteen een trots persbericht over dit gesprek. Het levert alleen voor Cameron en voor Oekraïne dus voorlopig nog even niets op.
Nee, Cameron ging ook naar Capitol Hill. Daar sprak hij wel met de Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell, maar niet met de speaker van het huis, dus de voorzitter Mike Johnson. Hoe zit dat?
Ja, vooraf zei Cameron dat hij niet wist of hij wel met Johnson ging praten, want hij had zoveel afspraken. Na afloop zei hij, het paste gewoon niet in de drukke agenda's. Het is niet gelukt. De Britse media die schreven daar wat duidelijker over. Die zeiden, mega Mike, dat is Mike Johnson dus, die wilde gewoon niet met Cameron. En dat is natuurlijk wel lastig in Camerons missie, want de steun van Johnson als speaker of the house is ook essentieel voor die nieuwe Oekraïne-hulp. Johnson is als voorzitter degene die dit onderwerp op de agenda kan zetten. En ook degene die al die MAGA-discipelen onder controle weet te houden. Maar ja, Johnson blijft op dit moment liever even weg bij Cameron en even weg bij Oekraïne vooral. Want hij staat al een tijdje onder druk van die MAGA-vrienden van hem. Marjorie Taylor Greene bijvoorbeeld, die wil hem afzetten als speaker. Ze stuurde daar deze week nog een nieuwe dreigende brief over naar haar collega's. Greene is boos op Johnson omdat hij eerder samenwerkte met Democraten om een shutdown te voorkomen. Nou, dat nooit meer, zegt ze. Als die Johnson zou worden afgezet, dan zou er natuurlijk chaos ontstaan. Een nieuwe leiderschapsverkiezing, dat wordt allemaal gedoe. Wekenlang misschien wel weer ruzie en wachten op stemmingen. Maar dat is niet haar, maar Johnson's schuld, zegt ze.
Well, of course I'm worried about chaos in an election year. Mike Johnson has put us into chaos. Do you realize that all of my colleagues had to go back to their districts and campaign on the fact that our Republican elected speaker passed the Biden agenda, that he funded the Department of Justice that has 91 federal indictments against President Trump, that he funded the FBI that raided Mar-a-Lago, that he funded Biden's open border, which is the number one issue in America.
Ja, hier hoor je dan de onderwerpen voorbij komen, waarbij je ook duidelijk hoort dat het dus ook hier weer om Trump draait uiteindelijk. En blijvend hangt nu die dreiging van afzetting boven Johnson's hoofd. Niet het zwaard van Damocles, maar het zwaard van Marjorie Taylor Greene in dit geval. En ter illustratie wie aan de touwtjes trekt bij de Republikeinen. Ze wilde eerst niet met Johnson praten. Ze belde eerst met Donald Trump. En daarna sprak ze deze week pas met Johnson. Dus dan weet je wie de baas is.
Ja, is er genoeg steun om Johnson af te zetten?
Nee, daar lijkt het op dit moment niet op. Dus het is wel een botzwaard van Marjorie op dit moment. Maar wat je eigenlijk hoort is overal aan democratische en republikeinse kant hetzelfde. Niemand heeft zin in nog een keer die chaos van die vorige keren met dat eindeloze stemmen. Het huis dat weer stil ligt omdat er geen leider is. Dus het lijkt erop dat zelfs de democraten Johnson willen beschermen. In de hoop dan ook dat ze misschien wat concessies van hem krijgen. Maar ja, Johnson die staat enorm onder druk dus. Heeft nu weinig belang bij risico's nemen. Dus steungeld voor Oekraïne goedkeuren, dat is zo'n onderwerp wat risico geeft. Dus dat blijft lastig.
Ja, en wat zijn nou de argumenten van die MAGA-republikeinen tegen de hulp aan Oekraïne? Wat hoor jij daarover op straat en in de media?
Nou, het is altijd heel duidelijk dat dit zo'n geuniformeerde boodschap is. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Precies tot op het woord af. Trump supporters die zeggen altijd heel duidelijk: dat geld is voor ons. Elke dollar die naar Oekraïne gaat, lopen wij hier mis. Amerika heeft zijn eigen problemen. Daarbij hoor ik ook altijd heel veel beschuldigingen van corruptie richting Oekraïne. Daar wordt de naam Biden dan ook vaak bij genoemd. Ik hoor ook opvallend veel sympathie toch voor Poetin. Of in ieder geval een begrip voor Poetin, laat ik het zo zeggen. Die staat best wel in zijn recht, zeggen veel van die Trump supporters. En wat ik ook veel hoor, en dit is op straat, maar ook op televisie in de media, het is een verloren strijd, een bodemloze put. Dit is een Trump-congreslid, Scott Perry.
Because you're probably not going to really save Ukraine. Let's face it, they're not winning the war over there against Russia, which is massively overpowering them. But the question is, are you willing to spend billions of dollars? No, we're not writing them off, but are you willing to essentially write off America and America's border to send $65 billion to Ukraine, for which we're never going to see anything come back from, and we're not going to see a victory for.
Ja, hij zegt dus, hij wil niet zeggen, I write them off, ik geef het al op. Maar eigenlijk zegt hij wel, ik geef het op, want Oekraïne heeft al verloren. Dat is wat hij zegt. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat David Cameron aan Trump vertelde. Maar dit is het verhaal wat we de hele dag op Fox News, op straat, van Trump supporters, van Trump zelf horen.
Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Postma. Ik praat verder met Amerikanist Koen Petersen. Welkom.
Goedemiddag.
Bij alles wat we over de Amerikaanse politiek bespreken hangt er één vraag boven de grote markt. Dus laat ik die nou eerst stellen. Wordt het Trump, Koen?
Ik denk dat Trump er beter voor staat dan Joe Biden. Als je nu naar de peilingen en de onderliggende ontwikkelingen kijkt. Maar er zijn een paar dingen die nog roet in het eten kunnen gooien, die wel belangrijk zijn. Dat is op de eerste plaats de uitkomst van de rechtszaken die tegen Trump lopen, omdat zwevende kiezers aangeven dat dat heel erg bepalend gaat zijn of ze wel of niet op Trump willen stemmen. Het tweede waar het om gaat is de opkomst onder de kiezers. Je merkt dat Republikeinse kiezers enthousiaster zijn over Trump dan Democratische over Biden. Dus dat kan nog verschil uitmaken met betrekking tot wie komt uiteindelijk echt een stem naar het stemhokje brengen. En de derde is dat je een paar derde partijkandidaten hebt, onafhankelijke kandidaten, waarvan nog niet helemaal bekend is in welke staten ze wel of niet meedoen. En het zou maar kunnen zijn dat in cruciale staten ze net genoeg stemmen bij Trump weghalen om Biden daar te laten winnen of omgekeerd. En hoe dat precies gaat lopen is nu nog een grote zwarte doos. Dus Trump staat er beter voor, maar het is zeker geen gelopen race.
Ja, de meest besproken derde kandidaat is Kennedy. De zoon van Robert Kennedy en de neef van de vermoorde president Kennedy. Die haalt nogal wat stemmen weg. De vraag, heb jij enig inzicht waar die stemmen weghaalt? Bij Trump of bij Biden?
Ja, hier spreken de kiezersonderzoeken elkaar een beetje tegen. Aan de ene kant merk je in peilingen dat hij stemmen weghaalt bij Biden. En dat is niet gek, want hij is natuurlijk wel het nageslacht van de beroemde democraten. Je noemde het al, John Kennedy en Robert Kennedy, die nog steeds worden verheerlijkt in die democratische partij. En die naam doet veel mensen smelten. Aan de andere kant heeft deze Kennedy, dus Robert Kennedy Jr., in coronatijd hard gepleit tegen vaccinaties. Hij komt ook met samensweringstheorieën en zegt dat de overheid niet te vertrouwen is. En dat is weer koren op de molen van de kiezers van Trump. En dan kan het zijn dat mensen zeggen, ja, ik ben het daar wel mee eens, ik wil niet op Trump stemmen, dan maar op Kennedy. En dat kan dus ten koste gaan van stemmen van Trump. Dus ja, ook dat is nog niet helemaal duidelijk welk effect hij heeft. Maar hij is wel van die drie de kandidaat die de meeste kiezers volgens peilingen achter zich heeft.
Ja, we zien Biden inlopen op de peilingen op Trump. Niet zoveel, maar toch iets. Heeft dat te maken met het gedoe in het Witte Huis? Of met bijvoorbeeld het effect dat je nu net beschrijft van iemand als Kennedy die misschien stemmen aan het wegtrekken is?
Ja, je ziet sowieso dat de Republikeinen in bepaalde opzichten niet heel aantrekkelijk zijn vanwege de chaos in het Huis van Afgevaardigden, waar Amerikanen dagelijks mee worden geconfronteerd, waar je het ook al zojuist met Jan over had. En tegelijkertijd is er veel twijfel onder veel mensen, ook democraten, maar ook republikeinen en onafhankelijke kiezers, over kan Biden het allemaal nog wel aan, is hij niet te oud. Maar een maand geleden heeft hij met de Amerikaanse troonrede, de State of the Union, veel energie laten zien. Hij versprak zich niet, hij viel niet in slaap, hij raakte niet in de war. En dat heeft veel mensen toch ook alweer gerustgesteld van oké, misschien is alles bij elkaar Biden zo slecht nog niet.
Nee,
hij het net nog tot het einde uit te zingen van de tweede termijn.
Ja, en Fox News zei toen, dit is zo vermoeiend, die man moet morgen de hele dag naar bed. En wat gebeurde hij? Volgende ochtend ging hij onmiddellijk op campagne in twee verschillende staten. Dus hij liet ook wat energie zien. Heeft dat allemaal een beetje bijgedragen, denk je, tot laat ik het voorzichtig zeggen, het ietsje wegnemen van de twijfel over Bidens gezondheid en uithoudingsvermogen?
Ja, ik denk wel dat dat absoluut een rol heeft gespeeld en dat ook veel Amerikanen het ook echt hebben gezien. Omdat die State of the Union, die troonrede, trekt weliswaar veel minder kijkers dan vroeger, maar toch nog altijd enige tientallen miljoenen kijkers. En de kranten schrijven er dan ook over. Dus alle mensen die niet kijken worden op een andere manier wel bereikt ermee. En dat heeft hij, waar het gaat om energieniveau, heeft hij dat goed gedaan.
Ja.
Bij de vorige campagne heeft Biden, toen hij nog jonger was dan nu, campagne gevoerd vanuit zijn kelder. Dat was toen corona. Er waren geen grote bijeenkomsten. En wat hij voornamelijk deed was videobijeenkomsten en videoteksten inspreken. En toen zei iedereen, ja, daar heeft hij ook weinig risico mee gelopen. Hij kon zich niet verspreken. Dingen konden worden opgenomen. Hij zal nu echt wel aan de bak moeten, want dat wordt niet meer het succesmodel van 2024.
Nee.
En ja, en zijn supporters houden in alle eerlijkheid wel hun hart vast. Of als die campagne echt gaat lopen en het heel intensief gaat worden, hoe kranig hij zich dan nog zal gedragen?
Ja, welke rol heeft nou de verkiezingscampagne op het republikeinse gedrag, zal ik maar zeggen, in het Huis van Afgevaardigden? Dan moet je natuurlijk ook altijd bedenken dat het Huis en de Senaat ook zelf verkiezingen hebben op verkiezingsdag. Maar toch, hoe speelt dat op elkaar door?
Nou, die verkiezingscampagne speelt een ongelooflijk grote rol. Want Donald Trump, Jan zei het al, heeft geen formele functie anders dan dat hij presidentskandidaat is. Maar hij heeft die achterban van de Republikeinen zo in zijn greep dat alle afgevaardigden en senatoren van de Republikeinse partij huiveren bij de gedachte dat ze op ramkoers met Trump komen te liggen. Omdat Trump zijn achterban kan instrueren die mensen dan maar naar huis te sturen zodat ze hun baan kwijtraken. En dat betekent bijvoorbeeld in die Oekraïne-discussie dat de Republikeinen gedwongen worden om tegen steun aan Oekraïne te stemmen omdat Trump dat niet wil. Maar vandaag is ook bekend geworden dat met een wet, een soort Amerikaanse sleepwet, waarbij veiligheidsdiensten in de bestanden van Google en Apple kunnen kijken of er terroristische motieven zijn voor sommige gebruikers, dat die wet die door beide partijen werd gesteund ook nu in het Huis van Afgevaardigden afgestemd gaat worden, omdat de Republikeinen op bevel van Trump tegen gaan stemmen. Dus je ziet dat er een soort van vreemde macht, een soort vreemde magneet in Washington enorme invloed heeft. Die heet Trump. En die ontregelt de dagelijkse politiek, waar tot aan de verkiezingen de Amerikanen en dus ook in afgeleide vorm wij last zullen hebben.
Ja, maar even één ding. Je kunt zeggen, de verhouding tussen de Republikeinen en Democraten is in beide huizen ongeveer 50-50. Hè? En in het huis hebben de Republikeinen net iets meer. Maar er zijn ook Republikeinen die voortdurend willen meestemmen met allerlei dingen. Dit voorbeeld wat je nu geeft over, ik zal maar zeggen, die sleepwet. Was het nu zo dat alle Republikeinen daartegen waren, of had dat best in een combinatie met Democraten nog gered kunnen worden? Hoe ligt die verhouding dan bij dit soort dingen tussen de partijen?
Het had in een combinatie met Democraten gered kunnen worden. Maar in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geldt voor Republikeinen de zogenaamde Hastert Rule. Hastert was voorzitter van het huis in de tijd van Bill Clinton. Ja. En die heeft gezegd, je kunt alleen maar iets in stemming brengen als een meerderheid van de meerderheidspartij daar ook voor is.
Ja.
De Republikeinen nu zegt, we willen iets niet in stemming brengen. Dan kan er evengoed nog een royale meerderheid in het huis zijn met de Democraten erbij, maar dan komt het niet op de vloer voor stemming en vindt er niks plaats.
Nee.
En dat is waar deze wet ook door gehinderd wordt. Terwijl normaal gesproken dit een hamerstuk is, omdat traditioneel de Republikeinen en de Democraten deze wet hartstikke belangrijk vinden.
Ja, precies. Dus dat vroeg ik me dan ook af. En je zegt, ja, dat moet dan eerst binnen de eigen fractie. Hè? Dat is wat die regeling voorschrijft, voordat het naar het hele huis kan. Maar ik heb steeds de indruk dat die hardliners, of de Freedom Caucus, of de ultraconservatieven, hoe je ze maar wilt noemen, dat binnen de Republikeinse fractie niet de meerderheid is. Of zie ik dat verkeerd?
Hey, het zijn eigenlijk een stuk of 10 echte opstandelingen die bij het minst of geringste dreigende taal uitspreken. Maar toen de Republikeinen een nipte meerderheid haalden bij de afgelopen verkiezingen en Kevin McCarthy voorzitter van het huis wilde worden, werd hij al een beetje gewantrouwd, omdat hij eigenlijk een gematigde republikein uit Californië was, wat binnen de Republikeinse Partij ook al geen aanbeveling is. En toen hebben die hardliners afgesproken, we steunen jou alleen en onze steun is nodig. Als we afspreken dat als één afgevaardigde vindt dat er een motie in stemming moet worden gebracht of je mag blijven of niet, dat dat ook genoeg is. En dat je dus niet een grote groep mensen hebt die iemand willen afzetten, maar dat één iemand al zijn of haar vinger kan opsteken.
Ja.
En dat is toen aangenomen omdat anders Kevin McCarthy nooit gekozen kon worden. Het werd hem later noodlottig. Maar dat is wel de afspraak die nog steeds geldt. En dat betekent als je één ontevreden republikein hebt, die al kan bepalen of er een motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het huis wordt ingediend.
Ja, en die heet toevallig Marjorie Taylor Greene. En die dreigt daarmee. He? Daar komt het op neer.
Ja, dat is nu het geval met de republikeinse afgevaardigde uit Georgia. Die een vrij buitennissige figuur is. Ze gelooft in UFO's en is bang dat de wereld door buitenaardse wezens ingenomen zal worden. Maar tegelijkertijd in haar kiesdistrict heeft 2/3 van de mensen op haar gestemd. Dus ze kan gekke beelden hebben, maar haar positie in het congres is zo sterk.
Hij is sterk. Dit is bijna de wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen.
The story of Mike Johnson is the story of a collaborator and of someone who knew then and knows now that what he's doing and saying is wrong. But he's willing to do it in an effort to please Donald Trump. And that's what makes it dangerous.
Ja, we worden voormalig lid van het huis Liz Cheney, republikein. Als we naar de positie van Johnson kijken, hoe zou jij die nu omschrijven, Koen?
Ja, de positie van Johnson hangt dus aan een zijden draadje, omdat er al een motie van wantrouwen weer is ingediend, maar nog niet op de knop van hij moet in stemming worden gebracht, is gebracht. Johnson realiseert zich dat zijn handelen heel erg van invloed kan zijn op de uitkomst van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. En voelt die druk ook. En hij zal de keus moeten maken. Gaat hij met de Democraten een meerderheid smeden wat hem mogelijk zijn positie en zijn politieke baan kan kosten, maar wat misschien wel goed is om te doen? Of blijft hij proberen een oplossing binnen zijn eigen partij te forceren, wat heel lastig is, waardoor het conflict in Oekraïne door blijft gaan de verkeerde kant op? En dat is het dilemma waar hij voor staat. En het is voor hem te prijzen dat nog niet helder is wat hij gaat doen. Maar dat brengt tegelijkertijd ook onzekerheid met zich mee. En ja, de wereld kijkt nu heel erg naar hem. Want hij is degene die besluit of de resolutie om Oekraïne te steunen wel of niet in stemming gebracht
wordt. Nou, je zou kunnen ietsje scherper kunnen zeggen misschien. De hele situatie in op zijn minst de westerse wereld hangt dus af van één voorzitter van een parlement en één oppositielid in zijn eigen fractie, die Marjorie. Dus het is een strijd tussen Johnson en Marjorie Taylor Greene. En daar hangt het verloop van alles wat er bij ons in Europa gebeurt en weet ik waar allemaal vanaf. Is het zo scherp?
Ja, als je het aanzet, dan is dat inderdaad het geval. En het is interessant om te bedenken dat ze alle twee uit vrij rustige plattelandsgebieden komen. En 4 jaar geleden had niemand in de hele wereld buiten hun eigen gebied ooit van ze gehoord. En nu zie je, al zijn ze geen president of minister van Buitenlandse Zaken, dat ze toch de sleutel tot verdere ontwikkelingen in Oekraïne in handen hebben. En dat maakt het wel heel bijzonder en precair. Het geeft ook aan hoe afhankelijk de wereld ook nog steeds is van Amerikaanse besluitvorming. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over de afnemende rol van Amerika. Maar nu toe zie je toch dat in dit conflict en met alle gevolgen van dien, Amerika nog steeds als een sleutelspeler wordt gezien.
Ja, is het dan denk ik ook altijd niet zo dat de meeste Amerikanen, even los van de politiek, eigenlijk wel vinden dat het niet in orde is dat de westerse wereld Oekraïne laat zakken. Dus los van wat Trump en de Trumpisten en die fractie in die Republikeinse, de Republikeinse fractie in het huis vindt. En ik kijk dan ook naar de Senaat, waar 22 Republikeinse senatoren voor steun hebben gestemd tegen de zin van Trump in. Dat is ook niet voor niks. Dus hoe kijkt het volk naar deze zaak?
Als je vraagt wie moet er winnen, Rusland of Oekraïne, dan zegt de meerderheid van de Amerikanen en ook van de Republikeinse achterban dat Oekraïne moet winnen. Maar als je vraagt, is het nou belangrijk genoeg om Amerikaanse gelden en munitie erheen te sturen, Dan is het een vraag die niet zo eenduidig wordt beantwoord, omdat voor Amerikanen buitenlands beleid eigenlijk nooit zo heel erg belangrijk is.
Nee.
Je ziet dat economisch beleid, onderwijs, zorg, dat zijn thema's die veel belangrijker zijn. En ook de hele chaos bij de grens met Mexico. Die hele discussie rond Oekraïne past ook in een breder beeld, waarbij Europa gewoon niet goed op de kaart staat. In de NAVO levert Amerika 70% van de bevolking, of 30% van de bevolking, maar betaalt 70% van het budget. Dat vinden Amerikanen niet rechtvaardig. Terwijl in Amerika mensen tot hun 80ste hamburgers staan te bakken en boodschappentassen staan in te pakken, gaan in Frankrijk mensen de straat op die woest zijn dat ze niet meer op een 62ste, maar op een 64ste met pensioen moeten. Dus de PR van Europa is om die reden heel erg slecht. En Amerikanen zeggen, ja, we hebben nu lang genoeg Sinterklaas gespeeld. Laat dat rijke Europa, dat toch een beetje decadent op grote voet leeft, maar zelf de kastanjes uit het vuur halen.
Maar er staat één ding.
Als geïsoleerde discussie is dat misschien wat lastig te begrijpen. Maar als je naar een patroon kijkt, ja, van zeker, al die voorbeelden waar Amerika dat steeds in hun gezicht krijgen, is er wel ook iets te zeggen voor die houding. Al hebben wij daar heel erg weinig belang bij.
Dat is waar, maar er zit één andere kant aan. Trump is een transactionele man. En die weet ook dat meewerken met de inspanning tegen Oekraïne neerkomt op de aankoop van onvoorstelbaar veel Amerikaanse wapens. Dus ze kunnen wel, ja, ze hoeven niet mee te vechten of mee te, maar het leveren van wapens is buitengewoon lucratief. Dat zal hij toch ook vinden?
En dat is ook de case die gemaakt moet worden. 80% van wapens en munitie die door de EU-landen wordt gekocht op dit ogenblik komt uit de Verenigde Staten. En dat is wat naar Oekraïne wordt gestuurd. Dat is bij elkaar is dat zo'n 28 miljard. Dus 80% daarvan komt uit de VS. Dat een enorme impuls ook geeft aan die bewapenings- en munitie-industrie. En dit zijn situaties en voorbeelden waar Trump wel gevoelig voor heet te zijn. Het is daarom ook goed dat David Cameron net in dat fragment zei, hè, dat die Oekraïne-oorlog voor Amerika eigenlijk value for money is, waar voor hun geld.
Ja.
En dit is ook iets wat in discussies heel nadrukkelijk naar voren moet worden gebracht. Want als Trump voor iets gevoelig is, dan is het inderdaad banen. Dan is dat geld dat naar Amerika stroomt. En dan is dat het verkleinen van de handelstekorten. En dit draagt daar aan bij. Maar Trump moet wel op worden gewezen. Want anders ziet hij het wellicht over het hoofd.
Ja, dank. Amerikanist Koen Peters. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Posma en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app of je favoriete podcast-app. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.